En de Joodse overlevering zegt, als hij daar dan op het altaar wordt vastgebonden, dan zegt hij, Vader, bind me maar stevig vast. Want ik wil niet tegenspartelen. Ik wil helemaal toegewijd zijn. Opdat het offer dat gebracht wordt, zinvol zal zijn voor het aangezicht van de eeuwige. En op elke nieuwjaarsdag, Rosh Hashanah, bij het Joodse nieuwjaar, wordt het verhaal gelezen van Isaac. En als er op de ramshoren geblazen wordt op de shofar op nieuwjaarsdag, dan verwijst die ramshoren naar die ram die daar in de struiken zat en die de plaats innam van Isaac. En Isaac, mens in de schaduw. Mijn God, waarom? Je zou het zo in zijn mond kunnen horen, als hij daar ligt op het altaar. Mijn God, waarom? Waarom moet ik dit doormaken? Waarom ben ik er? Want volgens de Joodse gedachte was hij 37 jaar. Anderen zeggen hij was iets jonger, maar in ieder geval heeft hij het bewust doorleefd. Elie Wiesel zegt ook, als hij dan weer opstaat van dat altaar, zoiets, dat raak je je levensdagen nooit meer kwijt. Het is typisch, daar hebben wij als christenen in feite bijna nooit over nagedacht. Wat moet het voor Isaac betekend hebben? Als je daar gelegen hebt, met de dood voor ogen. En met dat mes van je eigen vader flikkerend boven je hoofd. En dan die laatste seconde. Isaac, hij is de gestalte van alle overlevenden. Hij komt terug als een overlevende. Als een rescapé, een ontsnapte, zegt Nehemia. Hij heeft de dood gezien. En dat ging nooit meer over. Professor Presser heeft er een gedicht over gemaakt. En die zegt, hij kwam terug. En het leek allemaal weer heel gewoon. En hij leefde weer en hij deed weer mee. En je dacht, oh, het heeft hem blijkbaar toch niet zo diep getroffen. Behalve soms. Als je even bij het snoeien van de rozen zijn handen zag beven. En dan dacht je, dus toch. Nooit meer gewoon zou je boven het leven van deze zoon kunnen zetten. Nooit meer gewoon. Elie Wiesel zegt ook, overlevenden, die komen nooit terug. Overleven, zegt de Joodse schrijfster Maatje van Tijn, is ongeneeslijk. Een overlevende heeft levenslang. Isaac, hij krijgt levenslang. Hij draagt altijd de littekenen in zijn ziel. Dit heeft een stempel gezet op zijn hart. En zo staat hij daar namens al die overlevenden. En die krijgen een plaats in het hart van het boek Genesis. En in het hart van dat eerste psalmboek. Dan denk je, oh wat kostbaar. Dat God voor hen die plaats inruimt. Denk je, kijk, zo is God. De beste plaats. In het hart van dat eerste boek. Genesis, het boek van het begin. En in het hart van dat eerste psalmboek, psalm 22. De beste plaats wordt ingeruimd voor de overlevenden. Als het erop aankomt, is de Messias ook een overlevende geworden. Goed, we gaan even pauzeren. Ja, onze geliefde WGO-verbod. Die ooit predikant was in Amsterdam voor buitenkerkelijken en hoe dat allemaal heten mocht. Commissie Groot Zuid enzovoort. En die hielden daar heel speciale diensten en die zijn daar ook echt heel die Torah doorgekropen. Die zegt dan ook, Isaac, die wordt in het boek Genesis, bij wijze van spreken, uitgespaard. En het is net alsof daar iets ontbreekt. We weten niet half wat hij betekend heeft. En de waarde van Isaac, die kun je dan afmeten aan die psalmen. Psalm 20 tot en met 24. Want daar krijg je, om zo te zeggen, de ondertiteling bij dat verhaal van de berg Moria. Abraham die met zijn zoon op weg gaat naar het altaar. 3 dagen lang is hij onderweg. En daar wordt bijna niets van verteld. Alleen maar 1 klein gesprek tussen vader en zoon. Die vraag van die zoon en dat antwoord van die vader. Omlijst door die 3 woorden. Wadilechu shenehem yagdal. Zo gingen die beiden tezamen. Dat is alles. Daar moet je het mee doen. Maar als achtergrondkoor achter die 3 dagen hoor ik dan Psalm 20, 21, 2, 23, 24, die 5 psalmen. Weet je wel, net zoals je dat in de Griekse tragedies hebt, dan heb je ook altijd een koor. En dat koor dat zingt op de achtergrond. En op de voorgrond, daar staan die spelers op het toneel. Die eenzame vader. En die eenzame zoon. Die hun ondoorgrondelijke weg gaan. Want zo wordt het dan verteld in die Psalm 22. Ik lees even verder. Waarom hebt gij mij verlaten, zegt vers 2. Verre zijnde van mijn bevrijding. Zo staat het er eigenlijk. Rachak, ver weg van mijn Yeshua, van mijn bevrijding. Bij de woorden van mijn jammerklacht. Hij kan alleen nog klagen. En dan vers 3. Mijn God Elohai, ik ra, Jomaam, ik roep bij dag. En dan opeens dat chockerende, want als je vertrouwd bent met de psalmen, wat volgt er altijd op roepen? Antwoorden. Dat hoor je telkens in de psalmen. Ik riep tot de Heere en hij antwoordde mij. En wat staat hier? Ik roep en gij antwoordt niet. En toch doet mij dat wat. In de psalmen is ook plaats voor de mens die geen antwoord krijgt. Ik geloof dat het boek Openbaring ook voor hen is. Voor mensen die geen antwoord krijgen. Er zijn heel wat verhalen van Joden in de middeleeuwen. Vaders die zich net voelden als Abraham. En die zonen hadden, net als Isaac. En die hun zonen kwijtraakten. Door vervolging, marteling, brandstapel. En daar kwam geen engel uit de hemel. Die zei, ho, stop.
1000 maal is Isaac geofferd. In de middeleeuwen. 6 miljoen maal is Isaac geofferd. In Auschwitz en Treblinka en Majdanek. En noem ze maar op. En voor hen is daar die Psalm 22. Ik roep en gij antwoordt niet. Dat is overdag. En dan zegt de paralleltekst, vers 3b. Belaila en de nacht. En dan wordt het vertaald en ik kom niet tot stilte. Ja, dat is de vertaling. Gaat denk ik veel dieper. Het is niet dat ik niet tot stilte kom. Dat hebben we dan geleerd van die Joodse denker André Neher. Die zelf ook de oorlog heeft doorgemaakt. Ondergedoken daar ergens in de Elzas. En hij zegt, weet je wat dit betekent? Want er staat eigenlijk en in de nacht. We lo dumeya li. Is er geen stilte voor mij. Dus hij zegt, weet je wat er 's nachts is? En dan is dat één woord eigenlijk. Hij zegt, 's nachts is er voor mij de niet-stilte. Zo zou je het moeten vertalen. De niet-stilte. Dat betekent niet dat die psalmdichter zegt, en ik ben de hele nacht maar aan het rebbelen. Nee. Hij zegt, het wordt 's nachts niet stil. Hij zegt, en 's nachts dan ervaar ik iets wat nog erger is dan zwijgen. Als God zwijgt, dat is al rampzalig, maar daar voorbij, ik ben nog een station verder. Ik leef 's nachts in de niet-stilte. Wordt niet eens stil 's nachts. Denk je dat pas erg? Het station van de stilte voorbij. En dan zegt hij nogthans. Eigenlijk staat er gewoon en. We ata en gij. En gij. Gij zijt kadosh. Gij zijt heilig. Josheu. Zittend. Op de lofzangen van Israël. Daar is God gezeteld. Dat is zijn. Ja, zijn troon. Shuraki. Onze Algerijnse Jood, die zegt het zo mooi. Met twan sacré, maar gij, de heilige, de gewijde, tu habit, gij bewoont. Le louange d'Israël, de lofzanger van Israël. De Midrash, de rabbijnse verklaringen, die zeggen ook, de lofzanger van Israël, die dienen als troon voor de eeuwige. Ja, dat is op zich natuurlijk iets heel wonderlijks. Ik denk dat moet je ook af en toe weer eens opnieuw horen. Want die tekst die hanteren wij soms misschien een beetje klakkeloos. Zo in een zangdienst. Van ja, broeders en zusters, laten we nou maar eens lekker gaan zingen. Want God troont op onze lofzangen. Dan denk ik, ja, ergens is dat wel goed bedoeld. Ach ja, de meeste dingen zijn goed bedoeld. Dirk Monsauer zegt ergens, de meeste zonde gebeurt ook uit goede bedoelingen. En ik denk, dat is waar. Ja. Meestal zondigen mensen omdat ze het goed bedoelen. Bijna niemand denkt van, nou, ik ga nou eens lekker kwaad doen. Nee, maar we bedoelen het allemaal reuze goed.
Maar dan denk ik, oh mensen, dan ga je toch zo gemakkelijk een tekst weer uit zijn verband halen. En soms moet je toch weer eens even je bezinnen. Van wat, waar hoort die tekst thuis? Want, ja, dat staat hier uitgerekend in deze dieptepsalm. Dat de eeuwige zetelt op de lofzangen van Israël. En dan denk je, ja, daarom heeft God dus altijd een troon gehad. Omdat Israël altijd is blijven zingen. Door de eeuwen heen. Zie je, dat gaat veel dieper. Want hoe lang zingen wij al? Nou, misschien een paar jaartjes. Maar... Ah, dat volk der eeuwen, dat oeroude volk, zegt Jesaja 44, dat zingt al van eeuwen her, die zingen al van af dat ze daar stonden bij de zee. De rabbijnen zeggen het van toen af, toen Israël zijn eerste lied zong, daar bij de doortocht door de zee, van toen af, was God koning. Van toen af. En ja, dan zou je heel die psalm door willen gaan. Nou is weer het wonderlijke, als je die psalm 22 gaat bekijken. Dat lied dat kantelt. Daar opeens, aan het eind van vers 22... Gij hebt mij geantwoord. Plotseling een omslag, een overgang. En dan zegt vers 23: Ik zal uw naam. Ah, dan komt er een heel belangrijke regel. Ik zal uw naam. Wat ga ik daarmee doen? Aan mijn broeders. Oh, dan zie je. Het wordt een paasverhaal. En wat zal ik met die naam aan mijn broeders? En dan zegt onze lieve NBG-vertaling verkondigen. Maar het gaat nog een stukje dieper. Want daar staat, wat drie keer gezegd wordt in de psalmen, komt drie keer voor, dat de naam van God verteld wordt. Ik geloof dat moet je nooit meer kwijtraken. Ik heb dat geleerd van Frans Breukelman, die kon dat op een onvergetelijke manier zeggen. Oh, het staat drie keer in de Bijbel. Twee keer in de psalmen en één keer in het boek Exodus. Exodus 9 vers 16. En dan staat het hier. En het staat ook nog in psalm 102. Dat de naam van God verteld wordt. Dat is eigenlijk heel vreemd. En daarom is het zo belangrijk om het juist nauwkeurig te vertalen. Want als je dan dat vreemde gaat horen. Hier wordt niks verkondigd. Nee, hier wordt wat verteld. En hoe kun je nou een naam vertellen? Vertel me je naam. Ja. Dan zal iemand zeggen, nou, dat is gauw verteld. Ja. Maar dat is nu juist de clue van het punt. Want hier wordt een naam niet maar eventjes genoemd. Hier wordt een naam tot een verhaal. Want vertellen, dat heeft in het Hebreeuws te maken met een verhaal. Vertellen, dat is in het Hebreeuws, net als in het Nederlands, een intensieve vorm van tellen. Tellen en vertellen, dat hoort in heel veel talen bij elkaar.
In Frans ook conté en raconté. In Duits heb je zelen en erzählen. Tellen en vertellen. Dat weet je ook. Blijkbaar hebben we toch enorm veel talen dat aangevuld tellen en vertellen. Dat heeft met elkaar te maken. Dus als je gaat vertellen, dan ben je eigenlijk aan het optellen en aan het uittellen wat die naam van de eeuwige allemaal wel inhoudt. De hoogte en de lengte en de breedte en de diepte. En daarom is de Bijbel een boek vol met verhalen. Eigenlijk is heel de Bijbel het vertellen van de naam. Nou, wat doen wij? Als het goed is, wij preken niet. Maar we vertellen de naam. Dat is het gemeente zijn. Daarvoor kom je als gemeente bij elkaar om de naam te vertellen. Steeds maar weer die naam spellen. Van alle kanten daar een verhaal van vertellen. En al die verhalen. Psalm 118 zegt, vers 17, ik zal de daden des Heeren vertellen. Nou, dat is hetzelfde als zijn naam vertellen. Dus daar wordt altijd weer een verhaal gebracht. En zo wordt die naam voortgeplant. Ik zal uw naam aan mijn broeders vertellen. En dan zie je dat in de rest van die psalm 22, oh ja, dat moet dan nog even, vers 25, hè. Ik dacht, laat ik maar even wat overslaan. Want soms dan kun je ter wille van de tijd niet zoveel vertellen. Maar vers 25, oh, daar heb je de kern van dat verhaal. Want hij heeft niet veracht, nog versmaad. En dan vertaal ik even letterlijk de neergebogenheid van de gebogenen. Kijk, daar heb je die mens, maar tegelijk dat volk. Want dit gaat over Israël en dit gaat over de Messias. Maar dat grijpt in elkaar, want die kun je niet van elkaar scheiden. Want als je over de Messias spreekt, dan spreek je over de zijnen. Hoe kun je ooit het lijden van de Messias en het lijden van Israël opsplitsen? Wat God heeft samengevoegd, dat scheiden de mens niet. De Bijbel denkt niet in allemaal hokjes. Hier een afdeling en daar een afdeling. Hij heeft die neergebogenheid van de neergebogenen niet veracht. En dan lees ik even door, vers 25. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen. Hij heeft zijn aangezicht niet verborgen. Weg van hem. Staat er eigenlijk. En nou komt het. Nou wordt helemaal mooi. Maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Nou ga ik even lezen wat er helemaal nauwkeurig staat. En in zijn roepen tot hem hoorde hij. Ik geloof dat gaat heel diep. Wanneer hoort de Heere God? Het is niet zo. Eerst ga je roepen. En daarna gaat God een keer horen. Kijk, dat is weer typisch westers denken. Keurig op volgorde. Eerst roepen. En dan denkt God, hé, ik hoor wat. Roep daar iemand. Roept u maar. Nee, dat is het niet.
Komt mij.
En dan kun je ook nog keurig uitrekenen hoeveel seconden of minuten zitten er tussen dat roepen en dat horen. Dat hangt dan natuurlijk van de afstand af. En hoe snel gaat het geluid. Maar dat is allemaal technisch denken. Maar wij moeten niet technisch leren denken, maar Hebreeuws. Nou, en wat zegt nou dat Hebreeuwse patroon? In mijn roepen hoorde hij. Dus het horen zit in het roepen. Niet daarna, maar daarin. God is in dat roepen. Op het moment dat een mens roept, is God daarin. Hij is erin. In die noodkreet. In die schreeuw vanuit de diepte. God zegt, in dat roepen, daar ben ik. Dat roepen op zich is een teken dat God er is. Als God er niet was, zou je niet roepen. In dat roepen is Hij aanwezig. En nou, dan zie je zo mooi waar die psalm mee eindigt, vers 31. Dat is dan weer het wonderlijke. Zo'n psalm die geeft als het ware een venster op de toekomst. Die psalmen zijn zo vaak profetisch. Want dan aan het eind in dat 31ste vers, dan is er opeens. Ja, en BG zegt dan een nakroost. Ja, wat moet je nou met zo'n woordje? Want het Hebreeuwse woord is het zaad. Want waar spreekt de Bijbel over? Altijd over het zaad. Dat zie je al in Genesis 1. Zaad zaaien de boom. En telkens het zaad van Abraham. En dat gaat door tot in Hosea. En tot in Galaten. Het zaad van Abraham. En dus hier, het zaad. Eigenlijk staat er gewoon zomaar. Zera, zaad. Niks erbij, niks eromheen, geen poespas. Vers 31 begint gewoon met. Zaad zal hem dienen. Denk je, ja, hoe is het mogelijk? Kijk, daar heb je het verhaal van Isaac. Want dan denk je, nou, die man die gaat dood op dat altaar. En dan is er dus geen zaad. Daar gaat het zaad van Abraham voor afgesneden. En dan zegt die psalm 22, zaad zal hem dienen. Dus, de toekomst vindt voortgang. Hoe is het mogelijk? Dus toch, zaad zal hem dienen. En staat er dan verder, vers 31, er zal verteld worden. Daar heb je het weer, vertellen. Nou vertalen ze opeens wel met vertellen. Er zal verteld worden van den Heere. Laat door aan het geslacht. Jacob, ze zullen komen. De Jagidu en ze zullen melden. Zijn gerechtigheid, zijn tzedaka, zijn waarachtigheid. La'am nolad. Aan het volk dat verwekt wordt. Kiasa, want hij heeft het gedaan. Opeens, het gaat door. Zaad, een geslacht. Geschiedenis. Oh, dat is altijd weer de verrukking in de Bijbel. Dat God de God is van de geschiedenis. Hij is niet zozeer de God van de natuur. In de natuur kun je hem meestal niet zo best vinden. Maar hij is de God van de geschiedenis. Hij maakt geschiedenis. Dan staat er nog een klein lied. We hebben dus die psalmen 20 tot en met 24. Dan staat er ook nog die psalm 23. Nou, nog een enkele notitie daarover. Kan nog net op de valreep. Die psalm, je zou zeggen de meest bekende van het hele psalmboek. Ik wil u vanavond één klein puntje noemen. En misschien ga je hem dan nog weer op een heel andere manier lezen. Het is ook een psalm waarin heel de ballingschap van Israël wordt verteld. En de terugkeer. Ook heel het verhaal van Abraham en Yitzchak. Die psalm begint met vier woordjes. Bij ons is dat een hele regel. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat zijn vier woorden in het Hebreeuws. En op een keer, toen las ik een artikel. En die schrijver die zegt, je kunt het ook nog een beetje anders vertalen. En ik dacht, oh mensen. En dat was voor mij een hele verrassing. De Heer is mijn herder. Adonai roi, twee woorden. En dan nog twee woorden. Lo echsar. En meestal wordt dan vertaald, mij ontbreekt niets. Alleen dan denk je zo gauw weer in allerlei dingen. En soms heb je het gevoel dat er nog best wat ontbreekt. Heb je alles al? Nou ja. En soms als je naar jezelf kijkt, dan denk je, ja, er ontbreekt nog heel wat aan. En dan kun je gaan optellen, plussen en minnen, wat heb ik wel, wat heb ik niet, credit en debit. En dan kun je het ook zo vertalen. Lo echsar, de Heer is mijn herder, ik zal niet ontbreken. Dat kan vanuit het Hebreeuws. Omdat hij mijn herder is, daarom zal ik niet ontbreken. Dat gaat veel dieper. Het gaat niet om allerlei dingen die ik al of niet heb. Maar als hij je herder is, dan zul jij erbij zijn. Jij zult niet ontbreken. Ook al zeg je moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. En dan kom je aan het eind. En al die armoedzaaiers die komen daar bij de troon van de eeuwige. Mij ontbreekt niets, nou ze hebben niets. En haar niets hebbend. Ze hebben niks. Berooid. Maar ze zullen niet ontbreken. Voel je? Omdat hij je herder is, daarom ontbreekt het schaap niet. En als hij er 100 heeft, dan doet hij het niet met 99. Dat hij zegt, nou ja, de grootste meerderheid is er. Vooruit. Kan beginnen. Ah, oh, maar dan gaat hij net zo lang door. Totdat hij ook dat 100ste heeft gevonden. Ik zal niet ontbreken. En dan staat er aan het eind, want dan ga je in die psalm er helemaal doorheen, hè. Ja, wel rustige wateren, maar ook wat er staat in vers 3. Hij verkwikt mijn ziel. Letterlijk. Hij doet mijn ziel terugkeren. Zie je? Daar heb je het. Engelse vertalingen zeggen hier, restores my soul. Hij restaureert mijn ziel. Dat is de restauratie. Hij brengt mijn ziel terug. En dan gaat het vers 4 door een dal, want Salmawet staat er, schaduw des doods, betekent dat eigenlijk, Shulchaki vertaalt het ook zelf, andere maar, doodschaduw.
En dan zijn daar de benauwers in vers 5. Oh, dat is heel de geschiedenis van Israël. Door een dal heen, door de schaduw van de dood, door de diepte en door de bedreiging en de ballingschap heen. Door al die 10 ballingschappen. En dan zegt het eind, vers 6. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen. Letterlijk het goede en verbondstrouw zullen mij achtervolgen. Kol je mee, ga jij, al de dagen van mijn leven. En ik zal verblijven in het huis des Heren. Leorach Yamim, tot lengte van dagen. Nou, dat verblijven kun je ook nog anders weergeven. Kan ook betekenen, ik zal terugkeren in het huis des Heren. In lengte van dagen. Terugkeren. Dan zegt die psalmdichter, ik ben gegaan door het dal van de dood en door het dal van de schaduwen en door de ballingschap en de diepte, door de verlatenheid en de eenzaamheid. Maar het eind en het begin van de psalm reiken elkaar de hand. Omdat de Heere mijn herder is, daarom zal ik niet ontbreken. En daarom zal ik terugkeren in het huis des Heren. En dan komen ze, al die zwervers. En al die ballingen van achter alle grenzen. Hé, jij ook hier? En hun lijf niet is, gij weet hoe ik zwerven moest op aard. Ze hebben heel wat afgezworven. Maar al dwalen we ook ten dode af. Tot over het graf. Voorgoed zijt gij ons met uw tederheid nabij. Gij gaat in het donker voor ons uit. En niemand stuit uw grote gang. De eeuwen door. Een wereld lang. En dan aan het eind komen ze in het huis des Heren. Ze keren terug. Zie je? Aan het begin de Heer is mijn herder. Aan het eind, ik zal terugkeren. En zo staat dat als een omlijsting om die psalm 23 heen. De Heer is mijn herder, ik zal niet ontbreken. Dat is het begin. Ik zal terugkeren in het huis des Heren. Dat is het eind. Het verhaal van Isaac. Overlevende. Dus toch. Genesis en het eerste psalmboek. Volgende keer dan maar Exodus en het tweede psalmboek. Zo komen we vanzelf weer een stukje verder. Gij spreekt het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.